Gemeente, lezen wij vanmiddag allereerst met elkaar uit de zendbrief van de apostel Petrus. De eerste uit het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchteren en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Gemeente van Gods genade, geplant in het hart van de mens, is wel eens beweerd dat het zich gedraagt als een plant die in vreemde grond een plek heeft ontvangen. Een beeld om te verduidelijken hoezeer het nodig is, niet slechts eenmaal in ons leven Gods genade te ervaren, maar ook in het onderhouden ervan, in de volharding ook wel gezegd, tot het einde toe. Namelijk onder datzelfde beeld zouden we ook kunnen zeggen, hoezeer is het nodig, als die genade ons genoeg is geworden, dat God zelf ons bij die genade bewaart. En dat God zijn zorg ons haast dagelijks doet blijken. Wel, die zorg is er elke dag opnieuw. Ook al staan we daar niet altijd bewust bij stil. Maar die zorg van God ontbreekt ons geen elke dag als Gods genade zijn intree heeft gedaan in ons hart en in ons leven. Dat is duidelijk in overeenstemming ook met het woord dat verkondigd staat te worden. Met het oog daarop heeft God ons ook het bijzondere middel van zijn genade gegeven. Namelijk in zijn woord en de prediking ervan. Daartoe riep hij ook de profeten tot diezelfde dienst, zoals we dat vanmorgen op een heel ander moment in Gods heilsopenbaring gehoord hebben, maar dat was in de Nieuwtestamentische kerk niet veel anders. Ook de apostelen hebben zich juist van dat eerste en allervoornaamste gekweten, namelijk de prediking van het evangelie, om daarin vol te houden, ontijdig en tijdig. Predik het evangelie aan alle creaturen. En het evangelie is in de middellijke weg op verschillende manieren tot de eerste gemeenten gekomen. Ook onder andere door middel van de pastorale brief van Petrus. Met een geheel eigen boodschap, met een geheel eigen adres. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Een bekende tekst, veel meer bekend als de tekst van vanmorgen. Daarvan hou ik me overtuigd. Maar het gevaar juist bij zo'n overbekende tekst als deze is dat we zo vaak op de klank af menen te verstaan wat de boodschap daarin is die erin moet doorklinken. naar de zin en de mening van God de Heilige Geest dan wel te verstaan. Misschien is het uw trouwtekst wel geweest. Of uw belijdenistekst. Of die tekst u aangereikt kreeg door middel van een eenvoudige kaart. Toen u in het ziekenhuis lag. Of voor een ernstige ingreep moest worden opgenomen. Wat kunnen weinige woorden veel betekenen, werpt al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Maar het is goed bij nader inzien om ook bekende teksten te verstaan in het verband zoals ze aan ons zijn overgeleverd. Om het maar een enkel voorbeeld duidelijk te maken, blijf ik maar dicht bij ons tekstverband en kijk ik met u even terug naar het slotgedeelte van hoofdstuk 4. Ook zo'n tekst die wel bekend is op de klank af, maar vaak zo eigenaardig wordt uitgelegd. Ik denk aan wat er staat in het 18e vers, en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloos en zondaar verschijnen? Wel, als het u nu eens werd afgevraagd vanavond, die gewoonte hebben we niet, vanmiddag, om die eens te beantwoorden voor uzelf. Wat leest u daarin nu? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, is zalig worden, behouden worden dan iets onzekers, een dubbeltje op zijn kant, en tussen de middag gaan we er al over gehoord dat onze kinderen in een heel ander tijdperk groot worden met de euro, dat ze die uitdrukking al niet meer kennen. Is het dan een misschientje, zeker of onzeker, nauwelijks zalig wordt? Wel, dat laatste wordt meestal wel verstaan. De goddeloze zal het verschrikkelijk wezen. Maar de rechtvaardige, nauwelijks zalig worden. Wel heel eenvoudig. Dat ziet op de strijd van het geloof. De goede strijd van het geloof. Want zonder strijd geen overwinning. Zonder kruis geen kroon der heerlijkheid. Wel zo willen wij vanmiddag gaan luisteren naar de betekenis. Zoals Petrus deze woorden heeft uitgeschreven. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Het is dus heel duidelijk bedoeld als een woord van troost en bemoediging. Een appel op het hart van degene die in hun geloof werden bestreden. Die moeite hadden met de volharding in het geloof. En daarom is het goed om nog eens te kijken waar wij in onze eigen Bijbel dit vers terugvinden. In tegenstelling tot de oorspronkelijke grondtaal van de Bijbel worden vers 6 en 7, onze Statenvertaling, daarin niet gescheiden, maar vormt het eigenlijk één zin. Als volgt te lezen: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd, werpende, dus in die weg van het zich vernederen onder Gods hand en leiding in ons leven, wat we ook uit Gods vaderhand mogen ontvangen. Werpende, dus niet slechts eenmaal, maar dagelijks weer opnieuw, al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wel, zo willen we dan onze tekst proberen te verstaan. En misschien zegt u nu, u zei zo even een woord van troost. Is dat een troostwoord? Vernedert u onder de krachtige hand van God? Hoe heeft Petrus dat nu eigenlijk bedoeld? Wel, Petrus wist als geen ander dat een mens van nature dat niet doet. Ook een kind van God dus niet. Petrus heeft dat door scha en schande leren verstaan. Wat heeft hij een last gehad, met name op de weg van het lijden van zijn aangeboren hoogmoed. En juist op de weg van het lijden moest het hem duidelijk gemaakt worden. Na deze zult ge het verstaan. Want had Petrus vaak zijn meester, zijn Heer en Heiland voor de voet gelopen. En meende hij zijn leven voor de Here te kunnen stellen in plaats van andersom. Wat zou er van Petrus geworden zijn als Jezus niet aan het begin al van de kruisweg en het lijden niet had toegezegd: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Want de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Wel, met deze voorkennis, met deze geloofsbeleving, zo mogen we het gerust zeggen. Met deze geloofsbeleving heeft Petrus de dingen zo als troost doorgegeven aan de gemeente, verstrooid in Klein-Azië, vervolgd, verdrukt. En hij wist, zij hadden het juist nodig te verstaan wat de zin was en is van al het lijden. Wat de bedoeling is van Gods beproeving en de loutering door het lijden. Vandaar dat hij zijn troostwoord ook niet los heeft benoemd van het voorafgaande. Het is nodig dat wij ons verootmoedigen, zo mag u het ook lezen. Ons vernederen onder de krachtige hand van God. En zo heeft Petrus, met de troost waarmee je eenmaal zelf vertroost is geworden, zoals Paulus dat in een van zijn brieven heel uitdrukkelijk heeft gezegd, ook anderen tot troost geweest. En dat was geen goedkope troost. Hij wist dat dat ook vraagt om aanhoudend gebed. Verenig mijn hart, o God, tot de vreze van uw naam. Leer mij, o God, de weg door u bepaald ten einde toe te bewaren. In voor- en tegenspoed, daartoe is nodig dat we het eens worden met Gods volmaakte wil. Want dat spreekt Petrus hier eigenlijk voorafgaande aan onze tekst uit. Dan gaan we begrijpen dat Petrus geen goedkope troost heeft geboden. Die troost die komt ons misschien wel het meest gelegen. En die kan ook met de beste bedoelingen ons zijn aangereikt. Maar als die troost dan ook beproefd wordt in de slagen van het leven, dan blijkt de troost geen daadwerkelijke troost te zijn in de zin dat ze stand houdt in de dag van benauwdheid en in de nacht van de aanvechting. Nee, als Petrus het heeft gezegd, dan heeft hij meegeleden en meegestreden ook in de gebeden met de gemeente tot wie hij dit woord richt. En wist hij het als geen ander ook vanuit eigen levenservaring die meer en meer gerijpt is geworden, zoals hij ook als een rijpe vrucht deze pastorale handreiking kon doen. De krachtige hand van God. We zouden ook kunnen lezen Gods machtige hand, zijn sterke arm, of misschien nog wel meer toegepast om de kern tot het verstaan van onze tekstwoorden, als we onze belijdenis erin mogen laten klinken. Dat is toch niet in tegenspraak met de schrift zelf? In de belijdenis is ons toch ook aangereikt een stok om te gaan en een staf om op te leunen. Als het gaat om het geestelijk verstaan van Gods vaak onbegrijpelijke wegen. Zondag 9, zondag 10. Dan hebben de opstellers van de Heidelberger Catechismus geen andere bedoeling gekend als deze les die we geestelijk op de knie, onder de knie, moeten zullen zien te krijgen. Het is nodig dat we Gods hand mogen zien als een vaderlijke hand in Christus. Opdat we met Job ook zullen gaan verstaan wat werd hij bestreden zelfs vanuit zijn eigen gezinssituatie. Wat hem die geweldige belijdenis ontlokte, zullen we het goede van God ontvangen en het kwade niet. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Gods sterke hand waaronder we ons hebben te verootmoedigen. Dat is metterdaad die hand van waaruit wij naar het belijden van onze kerken de eeuwen door ontvangen, zowel het goede als dat wat wij voor kwaad aanmerken. En toch door God niet kwaad bedoeld is. Daaruit ontvangen we dus niet alleen onze gezondheid, maar ook ziekte. Niet alleen rijkdom, maar ook armoede. Denk aan de crisis. Welke lessen heeft God ons al niet willen leren in deze jaren? Daaruit ontvangen we niet alleen voor, maar ook tegenspoed. Gods machtige arm. Tot steun en toeverlaat voor allen die er het juiste zicht op hebben gekregen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Want bij Hem komen we immers ook vanmiddag weer thuis. Vanmiddag weer uit in de laatste toepassing. Maar als wij vanuit de schriften nog even verder luisteren naar de betekenis van diezelfde hand in het verre verleden, dan weten we dat er ook zo verschillend op gereageerd is. Het was in de dagen van Mozes ook, die geschiedenis riep ik vanmorgen op, tot ondersteuning van het welverstaan van het wat minder bekende woord van de profetie van Habakuk. Maar vanmiddag gaan we niet minder ook nodig schrift met schrift te vergelijken. Wel ook in de dagen van Mozes was het door diezelfde hand dat Israël werd verlost van de hand van haar onderdrukkers. En dat Farao nota bene er getuige van is geweest. En hij leerde zich er niet onder vernederen, alhoewel u een en andermaal anders had beloofd. Hij verhardde in het kwaad. Hij daagde eigenlijk God uit. Diezelfde Heere die ook in het Nieuwe Testament zo nadrukkelijk zegt ten aanzien van onze houding tegenover Gods handelen. Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Wel, dat laatste heeft Farao als geen ander ondervonden. Die God als het ware uitdaagde. Wien is de Heere dat ik zijn stem zou gehoorzamen? Wel, dat is de keerzijde van onze tekst. Wie zich niet gewillig onderwerpt aan Gods leiding, die zal ervaren dat er geen troost meer overblijft. Nu niet. En evenmin in de eeuwigheid. Vandaar dat Petrus min of meer zijn woord van troost heeft voorbereid, ook met dat wat we niet zomaar mogen overslaan, maar wezenlijk ook al de eerste voorbereiding is op de geestelijke houding die wij behoren aan te nemen. Let wel, niet in de voorwaardelijke zin, want het evangelie is onvoorwaardelijk. Maar in die weg krijgt het evangelie zijn kracht en troost. God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En daarom begon ik ook zo even zoals ik begonnen ben. Verstaan we nu eigenlijk wat de bedoeling is van het troostwoord van Petrus? Kunnen we dat nu zonder enige reserven allen zeggen? Werpt u zorg toch op de Heere. Dan zeg ik aan de ene kant volmondig ja. Want het evangelie geldt alle mensen. Aan de andere kant zeg ik nee. Want het zal niet bij alle mensen diezelfde gevolgen hebben als waarin Gods woord ontvangen en verwerkt en door de Heere zelf gezegend zal worden toegepast. Wie zich vernedert voor de Heere, doet dat nooit uit eigen keuze. Doet dat nooit gewillig, ook al zal de Heere ons van harte gewillig en bereid maken. Maar het gaat in de uitwerking van Gods genade en in het beërven van de zaligheid der zielen, om het verstaan van het woord van God en de kennis die we daartoe nodig hebben tot uw en mijn zaligheid. Het is God die in ons werkt. Beide het willen en het werken, maar wel naar zijn welbehagen. En voor dat welbehagen moest Petrus niet alleen oogleren krijgen dat de Heere de eerste en de laatste is in het leven. Maar vanuit datzelfde geloofsprincipe heeft hij ook andere zielen willen leiden en heeft willen troosten. Het is God die soms langs wonderlijke wegen ons brengt op die plek waar hij ons hebben wil. Want het is gemakkelijker te zingen dan er ook voor te vallen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Soms lees je dat boven rouwadvertenties. Dat God rechtvaardig is en zijn doen enkel majesteit, ja aanbiddelijke heerlijkheid. Ook daarvan zeg ik, zonder inbreuk doen of iets af te willen doen van de bedoelingen van de opstellers van zo'n advertentie. De woorden zijn eerder neergeschreven als doorleefd. Er ligt een bron van troost in Gods woord. Maar dan moeten we ook wel het hele woord erin laten meeklinken. Werpende. Het is een zaak die we niet op één dag zullen leren. Al uw bekommernis op hem. Dan is de Heere ook de trooster in alle noden. Dan is hij al treft ons het felst verdriet. Degene die ons hart bewaart voor opstand. En daarom is het nodig ook ten volle erin te laten betrekken wat Petrus er ook vooraf heeft laten gaan. Anders zou het wel eens komen dat Gods wijze wegen niet worden begrepen en er eerder gebalde vuisten worden opgeheven naar Gods hemelhof dan gevouwen handen. Want laten we ons van één ding vanmiddag in ieder geval laten overtuigen. Het werpen van onze bekommernis op de Heere onze God, die voor ons de zorg wil overnemen. In Christus Jezus onze Heere alleen, is allereerst en allermeest ook een zaak van aanhoudend gebed. In die weg leren we iets smaken van de verborgen omgang met God. En door Gods genade alleen leren we in geen ding bezorgd te zijn. Maar al onze begeerten met bidden en dankzegging bekend te maken bij hem. Wiens weg en werk volkomen is. Ook daarvan treffen we vele verschillende voorbeelden, zowel vanuit het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Hoe krijgen we het woord van onze tekst dicht bij ons hart? Of nog beter gezegd, in ons hart. Wel, het laatste is geen zaak van mensen. Ook al moet de prediker er wel naar staan alsof hij het zou kunnen brengen in het hart van de mensen. En daarom is het altijd maar het beste om onze voorbeelden te nemen uit het onbedriegelijke woord van God. Wel, denk aan het leven van de godvruchtige koning Hiskia. Welk kind in de kerk kent niet iets uit dat leven van Hiskia? Ik bedoel niet alleen op de dag dat Jesaja hem van Gods wegen moest aanzeggen, dat hij bevel aan zijn huis moest geven, want hij zou gaan sterven, en dat bracht hem in de dag van de benauwdheid en heeft hem God doen aanroepen. O Heere, wees gij mijn borg. Dat zou ook een illustratie kunnen zijn. Maar ik denk, voor de dagen van ziekte en persoonlijke zorg waren er ook andere, misschien wel politieke omstandigheden, die als een dreiging om hem af zijn gekomen. Toen de goddeloze Rabsakee hem bedreigde en zijn geloof in God belachelijk mede te kunnen maken. Ook toen waren er kennelijk dus al dreigbrieven. En wat lezen we? Is Hiskia toen in zijn schulp gekropen? Heeft hij vlees tot zijn arm gesteld, waarvoor de profeten immers ook moesten waarschuwen? Heeft hij zijn heil gezocht bij andere naburige volken, die hem misschien wel zouden helpen om de ene macht met de andere macht te bestrijden? Niets van dit alles. We volgen in deze ook het voorbeeld van Hiskia. En passen dat ook zoveel als mogelijk is ook toe op onze eigen levens. Hij spreidde de brieven die hij ontvangen had uit, als voor Gods aangezicht. Met die korte en veelzeggende bede, o Heere, neig uw oor en hoor, Heere. Doe uw ogen open en zie en hoor al deze woorden. En we weten hoe de geschiedenis zijn vervolg heeft gekend. Hiskia mocht met zijn aanvechting en vertwijfeling terechtkomen met de Heere. En op grond van Gods woord al zijn bekommernis op de Heere werpen. Heere, twist gij met mijn twisters en ga mij bestrijdens toch te keer. Wel, dat is eigenlijk ook wat Petrus de lezers van deze eerste zendbrief heeft willen voorhouden. Immers, er is meer te zeggen als wat ik tot hiertoe heb gezegd. Maar misschien is het genoeg als ik daar slechts naar verwijs, zonder dat verder aan te snijden, ook verder uit te leggen. Maar weer mag ik slechts verwijzen naar het vorige hoofdstuk, waar u iets terugvindt van het leven en lijden van de christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En vanmorgen heb ik al voorzichtig, ook niet minder voorzichtig, een poging gewaagd om de oude boodschap van Habakkuk te verplaatsen naar de tijd waarin we ons bevinden. Het is of de geschiedenis zich herhaalt. Vervolging en verdrukking lijken nog ver bij ons vandaan, zo menen we vaak. Maar al slechts die enkele dingen die ik heb genoemd van vanmorgen, nu eens onder Gods toelating, zoals dat meer dan eens ook onder Israël gebeurd is, eens doorgang zullen gaan vinden, de tijd, de nabije tijd zal het ons leren. Wat dan? Als er werkelijk een andere wind gaat waaien in Nederland, als er werkelijk beperking zal komen in deze grondvoorrechten die we kennen, in onze vrijheden gekoesterd, maar veel te weinig gewaardeerd, gegeven onze houding van vanzelfsprekendheid en misschien ook wel onbezorgdheid. Alsof wij het hun eigen handen hebben om erover te beschikken, ook over de toekomst van onze kinderen. Nee, Petrus zegt juist ook ten aanzien van het leven, het lijden en het strijden van de christenen. In zijn dagen, maar daarmee niet minder, ook met het oog op de toekomst. Daar gaat het juist om die bekommernissen die je ook zou kunnen vertalen met alles wat ons angst aanjaagt. Het lijden, de vrees voor de toekomst. De dingen waarvan we zouden kunnen zeggen, ze maken scheiding tussen de Heer en onze ziel. Ze betekenen verhindering in ons gebedsleven. Alsof, zoals dat vroeger wel gezegd is, ze kunnen zorgen voor beslagen vensters. In plaats van open vensters in de richting van Jeruzalem. Wel, Petrus maakt dus onderscheid tussen bekommernissen die ons overkomen en bekommernissen die we zelf naar ons toe halen. Waarvoor de Heer Jezus met name gewaarschuwd heeft. Dezelfde woorden in zijn vermanend woord. Om niet overwoeken te worden. Niet op te gaan in de bekommernissen van deze wereld. En de verleiding van de rijkdom. En de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Inkomende, want zij zullen het goede woord, het zaad van het evangelie, het zaad van de wedergeboorte dus, verstikken en onvruchtbaar maken. Wel, is dat niet het gevaar waaraan we allen lijden zonder eronder te lijden? Ik spreek misschien in raadsels, maar ik bedoel daarmee tot uitdrukking te brengen. Daar zouden we meer oog voor moeten hebben als die grote sta in de weg van de doorbraak van de Heilige Geest. Vanmorgen hebben wij het gebed gevolgd met het oog op het werk en de doorwerking van de Heilige Geest. En als de Heere werkt, ik weet het, wie zal hem kunnen keren? Maar de apostel spreekt niet voor niets in het Nieuwe Testament ook over het tegenstaan van de geest, het bedroeven van de geest en zelfs ook het uitblussen van de Heilige Geest. Wel, de bekommernissen, ze zijn veel en velerlei. Dus maak er ook alstublieft, gemeente, onderscheid in. Als het onze dagelijkse bekommernissen zijn, zoals de discipelen van de Heer Jezus, toch nota bene niet de eerste de besten, zich zorgen maakten over het hier en nu, waarmede zij zich kleden zouden en wat ze eten zouden, heeft Jezus dat met klem en kracht van zich afgewezen. Zijt niet bezorgd, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Zijn er ook vandaag niet onder ons die zich aangesproken weten als de eerste discipelen van Jezus? En ik weet wel, moeders in ons midden, ze hebben geen gemakkelijke taak. Ik heb zelf ook een groot gezin gehad, nog groot, maar de meeste zijn buitenshuis terechtgekomen. Maar dan vermindert de zorg niet, dus ik weet waarover ik het heb, althans dat hoop ik, zoals mijn woord ook geloofwaardig over mag komen. Maar met moeders apart aan te spreken, ik heb het zelfs mijn eigen vrouw meer dan eens gezegd, wat een spanning. Vanmorgen ging ik van huis en toen vroeg mevrouw nog, ja, wat moet ik de kinderen nu aan laten trekken? Zomerkleding, winterkleding, misschien hebt u thuis ook wel gezegd, is het warm of koud? En toen heb ik het weer maar gezegd, vrouw, wat maak je toch een zorgen over de kleding? Ik weet wel, het mag geen onverschillige zaak worden, maar er zijn er ook anderszins die daarin doortrekken. Die het inderdaad een zaak van het hoogste belang achten. Om mee te gaan met de laatste modesnit en grillen. En vaders die erop uit zijn de nieuwste technische snufjes in huis te halen. Want je kunt er niet achterblijven bij de wereld en op het werk. Als een die inderdaad als achtelijk wordt gezien omdat hij niet mee kan in deze digitale wereld. En zo zijn er genoeg kerkelijke zonden ook aanwijsbaar die meer een verhindering betekenen als een zegen om het woord recht te verstaan. Wat zijn de bekommernissen waarin we ons aangesproken weten? Een gemeente, uw eigen predikant kan dat natuurlijk veel beter en veel persoonlijker toepassen als ik. Ik weet niet, ook al was er vanmorgen maar één dankzegging, ik weet ten diepste niet wat uw zorgen zijn. Of er in uw midden ook zijn die wachten op de uitslag van dat onderzoek, dat nu al enige weken op zich laat wachten. Of dat er ook in uw midden zijn waarvan uw eigen predikant nog niet eens af weet, die lopen met lichamelijke klachten of misschien wel met psychische klachten of geestelijke klachten, ook daarin ligt onderscheid. Je zou er eigenlijk mee naar de pastorie willen of eigenlijk mee naar de huisarts moesten, maar je bent bang om wat je te horen zult krijgen. Wel, die bekommernissen, zo levensherkenbaar, zoals dat eenmaal ook gold in het leven van die bekende dichteres, een van de grootste die Nederland ooit heeft gekend, die na vele mooie Bijbelse gedichten ook op zekere dag zelf de boodschap kreeg van ongeneeslijk ziek te zijn. Ik bedoel Jacqueline van der Waals. Weet u, toen ze naar huis kreeg, werd zich geïnspireerd tot het schrijven van die bekende woorden die we allemaal wel eens gezongen hebben. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. En u weet hoe dat gezang inmiddels geworden ook beëindigt. Dat ze al haar vertrouwen in een weg van geloof, strijd en aanvechting, maar bidden tot de Heere, werpende al haar bekommernis ook op Hem, uiteindelijk ook mocht geloven en belijden en zich vertroost weten, door het feit dat ze aan des Vaders hand met gesloten ogen onderweg mocht zijn naar het beloofde, onbekende land. Dat is ten diepste de intentie van Petrus' woorden. En geen andere boodschap heeft zijn Heere en Heiland meegegeven. Daarom heeft hij ook gezegd: wees niet bezorgd voor het hier en nu. Want in Petrus, in de Heere, als zijn meester, vinden we immers een uitnemend voorbeeld. En vanmorgen had ik de tijd gehad, de lijn ook van Habakuk meer kunnen doortrekken naar hem, die in alle dingen verzocht is geworden, doch zonder zonden. Met als geen ander heeft geweten van het zich te vernederen onder de krachtige hand van God. Die als geen ander ook heeft gekend de bestrijding in de weg van de gebeden. Ook voor Jezus als mens was ook de verborgen levenskracht immers het zoeken van het aangezicht van zijn hemelse Vader. En hoe heeft hij ook gekend in de weg van vele smekingen de troost te zoeken en te vinden, in de weg van lijden en uiteindelijk ook sterven, bij het aangezicht dat zoveel gunst als troost ook voor hem verspreiden mocht. Denk aan die verschillende fasen die Jezus ook moest gaan en doorworstelen naar het woord van de profetie, als een worm en geen man. Hoe hij gebeden heeft om Gods willen weg te mogen gaan en die ook leren verstaan. Mijn Vader, indien de drinkbeker van het lijden aan mij voorbij zou kunnen gaan, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil dat ik doen zal. Wel, in Jezus hebben we het uitnemende voorbeeld. waarin het woord en voorbeeld van Petrus, hoe goed bedoeld ook, het moet afleggen. In de schaduw komt te staan bij de grootste leider alle tijden, ja, alle eeuwen. Petrus heeft het niet minder. In navolging van Christus, ook de gemeente in de vervolging en verdrukking willen leren, zij het met vallen en opstaan. Ook hij is immers verwonderd geraakt over de trouw van God, door de liefde van Christus bewaard te zijn geweest in het uren van de verzoeking. Petrus, daarvan mogen we ons overtuigd weten, heeft de grootheid van Gods trouw en de liefde van Jezus voor hem, toen hij opnieuw in dienst genomen mocht worden, nooit en te nimmer echt klein kunnen krijgen. Hij zorgt voor u. Dat wil zeggen, dat staat er eigenlijk letterlijk in de grondtaal van de Bijbel. Het is in Gods hart om voor u te zorgen. Of nog misschien korter en nadrukkelijker. U gaat hem ter harte. Dan kunt u begrijpen dat Petrus dat niet met droge ogen heeft kunnen opschrijven. Dat we daar een andere Petrus treffen als ooit tevoren in zijn leven. Als een verbroken man. Die anders als de anderen ook mocht gewagen van de barmhartigheid die hem gegeven was. Alleen genade kocht hem vrij. Hij zorgt voor u. Hij heeft mij bewaard in de dag van. En hij heeft mij niet overgegeven op de zee van Satan. Hij heeft mij zelf niet geoordeeld naar de grootheid van mijn kwaad. Toen ik vloekte. Toen ik ontkende hem te kennen. Het moet Petrus tot een eeuwig wonder zijn geworden. Toen hij ook anderen dat mocht aanbevelen, werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. U die in Adam eerst meende wel voor uzelf te kunnen zorgen. Die zich zo met hand en tand misschien tegen de Heer en zijn leiding hebt verzet. Is het u te groot om te aanvaarden dat het trouw is al wat deze God beval. Opdat u ook ten aanzien van uw bekommernis ook zou bezwijken. In de zin van door de knieën gaan onder de last van die bekommernis. Die we allen in de weg van gebed en dankzegging zullen moeten kennen. En dat ook van harte. In de toestemming en de aanvaarding. Ik ben bekommernis. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. Dan eerst worden we klein voor deze hoge God. Dan eerst worden wij niets en als leem in Gods handen. Dan zeggen we het ook de schriften na. Mag hij, de hemelse pottenbakker, niet met het zijne doet hetgeen hem behaagt, dan geldt onszelf het haast ongelooflijk wat Eli kon zeggen door Gods genade toen de verschrikkelijke Jobstijding ook hem bereikte dat twee van zijn zonen door de Heere uit het leven waren weggenomen. Hij is de Heere. En hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan gemeente, u zegt misschien, dat is groot. Wel, dat is inderdaad, gemeente, dat is te groot in onze ogen. Maar toch waag ik het te zeggen. degene die het heeft leren verstaan, die kan het alleen maar toestemmen. Zo is God in zijn goedheid, in zijn trouw. Al zo leidde God zijn volk. Ook als zijn weg was in de zee van rampspoed, tegenspoed, rouw en verdriet. En als zijn voetstappen niet bekend zijn geworden. Als de grote aanklagen der verbroederen onze ziel benauwden. Was het God die in het dodelijkst tijdsgevricht onze ziel heeft willen redden. En onze tranen heeft willen drogen. Niet anders is de belijdenis van geloof in allerlei tegenheden van de dichter van Psalm 42. Dezelfde die ondanks de werkelijkheid waarin hij zich bevond, niet twijfelde aan de uitkomst die de Heere geven wilde. En er zijn verschillende stemmingen in deze psalm, u kent ze allen. We willen er één ervan als amen op de prediking ook vanmiddag onder woorden brengen. En het kan alleen maar van harte, als de Heer ons ook in het zingen en in het danken wil leiden door zijn woord en geest. Ook als we vanmiddag niet verder zijn gekomen als een neergebogen ziel. Wie zal haar opheffen uit het stof? Dan God alleen als de helper en trooster in alle noden. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Amen.